Wij proberen vanavond weer een draad op te nemen in Lucas hoofdstuk 10. Waar wij ons nou wel lang genoeg hebben bezig gehouden met de zusters. De beide zusters. En ik neem aan dat het langzamerhand toch ook wel duidelijk geworden is wat die beiden voorstellen in de Bijbel en wat hun functie is, waartoe zij gezet waren. Ik leen de woorden even die gebruikt worden in verband met Judas en in verband met wat Petrus ervan zegt, waartoe hij ook gezet was, een rol te vervullen als uitbeelding van het ongelovige Joodse volk was dat. En deze twee zijn gezet om uitdrukking te geven aan de beide huizen van Israël. Ik hoef niet in herhaling te vervallen, denk ik, vanavond meer. Het zal langzamerhand wel duidelijk zijn dat het idee van twee zusters die dan verwisseld worden, dat al stamt uit Genesis. En dit is bladzijde 981, roep ik dan uit mijn repertoire, zal ik maar zeggen. Bladzijde 981, dan weet je langzamerhand hoe het zit met twee zusters. En als die verwisseld worden, ze zijn een uitbeelding van de beide huizen van Israël. En als dit het Nieuwe Testament is, is dat niet ineens veranderd. En wie is, begrijpen we ook, want Martha die druk is met veel dienens, met arbeid, met werken, is een uitbeelding van het Joodse volk. En daarmee trouwens, en dat is de essentie ervan eigenlijk, daarmee de uitdrukking van alle religie, alles wat religie heet. Ik heb het waarschijnlijk gezegd, maar een keer extra is misschien niet zo heel erg aan het begin van de avond. Het Joodse volk zoals wij dat kennen fungeert als uitbeelding, als demonstratie op het wereldtoneel, als uitbeelding van de onmacht van religie, de nutteloosheid, de ijdelheid van religie. Het brengt de mens niks, dat is wat het is. En in plaats van een filosofische verhandeling die dan gaande, krijgen we gewoon het Joodse volk voorgeschoteld. Kijk maar naar de geschiedenis van het volk, het levert niks op. En meer specifiek, gedetailleerd, het sluit de ogen voor de waarheid. Dus als je wil leren liegen, moet je religieus worden. Dat zei ik dus eigenlijk al. Maar voor het geval u dat ontging, ik wil u dat toch niet onthouden, zal ik maar zeggen. Maar doe maar. Zoiets is. Natuurlijk was dat een tamelijk grove uitspraak, maar ik sta er 100% achter. Zo werkt dat nou eenmaal. Als je wet hebt namelijk, moet je vervolgens liegen. Nee, edelachtbare. Ja, edelachtbare. Maar goed, dan moet je en daarmee de schijn ophouden en zo. Het heet niet voor niks dat het nieuwe verbond, de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1, genade, het nieuwe verbond, en waarheid is door Jezus Christus geworden. Hetgeen toch op zijn minst de suggestie wekt dat onder de wet weinig ruimte is voor de waarheid. Tenminste, voor zover de wet bestaat uit geboden en inzettingen. Die uitdrukking heb ik dus uit Colossense, voor alle duidelijkheid. De wet uit geboden en inzettingen bestaande. Anderszins, op andere manier is de wet natuurlijk een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Namelijk niet door religie, niet door geboden en inzettingen, maar door het verzoeningswerk van Christus, zoals in de wet ook verbeeld, dat wil zeggen uitgedrukt. Want dat was de strekking van deze teksten uit de Hebreeënbrief. Maar goed, vanuit hoofdstuk 10 komen wij nu, ik herhaal het laatste vers. Eén ding is nodig, en dan staat er toch, en het is niet toevallig dat ik even stilsta bij dat woord toch, dat had gewoon moeten zijn en. Ik kan het niet echt doorgronden waarom er doch staat. Doch is hetzelfde als maar, desalniettemin, of wat het maar is. Het is namelijk een tamelijk, ga uit van het Grieks nou even gemakshalve. Wat we hier vinden is een, wat je noemt een primair voegwoord. Een algemeen voegwoord. En dat kan duiden op een tegenstelling. Dan heet het een adversief vroeger was. Maar dat is zo. Ja. En dat is een tegenstelling. Men maakt er een tegenstelling. In de vertaling heeft men er een tegenstelling van gemaakt. Naar. Je hebt ook, maar het kan ook continuatief zijn. Dat wil zeggen, het gaat gewoon verder. Dan had het zelfs kunnen vertaald worden met bovendien. Hebben jullie dat? En dat is geen tegenstelling, maar juist gaat op dezelfde route verder. Daarom heet het continuatief. Hoe ik daarbij kom, nou ja, dat had ik u eigenlijk willen vertellen naar aanleiding van vers 28 van het volgende hoofdstuk. Maar of ik daar nog terecht kom vandaag, ja, dat weet ik dan niet. Dat vers begint met maar, wat in het Nederlands althans hetzelfde is als doch. Maar het is niet maar. De heer voegt er iets aan toe. Hij spreekt die vrouw die net wat gezegd had niet tegen. Die indruk wordt nou gewekt door de vertalers. Hè? Die vrouw zegt iets, maar de heer Jezus zegt dan. Maar die vrouw zegt iets en de heer doet er nog een schepje bovenop. Het is maar hoe je het lezen wil. En of je begrijpt wat er staat. Het woord zelf geeft het niet aan. Het woord zelf is gewoon het neutrale en. En hetzelfde verhaal moet ik altijd vertellen. Nee, in het Grieks is het de. De met een streepje, met een accent. De. Maar het is hetzelfde als de Hebreeuwse waf. Je letter waf. In het Hebreeuws heb je nauwelijks voegwoorden. Het is altijd maar gewoon waf of wa. Spreek je dat dan uit. En wat het betekent, je mag kiezen. En als je niet wil kiezen, blijft het gewoon altijd en. Zo neutraal mogelijk. En dan kun je altijd nog daarna je beschouwing erop loslaten. Maar dan laat je het zo neutraal mogelijk staan. Maar één ding is nodig, en. En niet toch. Eén ding is nodig, en inderdaad, Maria heeft het goede deel, of dat goede deel eigenlijk. En Maria heeft dat goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Niet door mij. En door de Heer, door God ook niet, hè, om zo te zeggen. Het is wat de Heer Jezus zegt. Want dat was hem gevraagd. Zeg toch dat ze ook. En u weet toch hoe het is? Men komt ons te alle tijden vertellen dat ook wij. Iemand komt ons wel vertellen dat de Heer dat ook wil. En dat de Heer het van ons vraagt. Dat we allemaal aan het werk gaan, ons houden aan wetten en regels. We hebben het niet over corona vanavond, hè? Zal het weer over doen. De corona heeft dit aangericht en dat aangericht. En dan denk ik heel snel, dan denk ik, nee, dat was niet de corona die dat aanrichtte. Dat waren de maatregelen die daarop genomen werden. Wat corona aanrichtte vind ik ook heel erg. Maar toen maar. Je moet het wel even onderscheiden. Maar regels, wetten en regels. Het brengt een mens uiteindelijk helemaal niks. Hij wordt er niet gelukkig van. Het valt in het kader van de prediker. Die zegt, het is al ijdelheid. Of anders wordt het Colossense, wat Paulus zegt, zijn toch wetten van mensen, door mensen ingevoerd. En ze hebben de eigenaardige gewoonte om te slijten. Dat is met alles zo. Alles wat men gebruikt, slijt. Ook wet. Het is nooit afgelopen met wetgeving. Je ziet altijd die lui in Den Haag, die moeten wetten maken. Nou ja, dat denken ze. Dat is waarschijnlijk ook zo, door veranderende omstandigheden. Maar ja, het is slijtage. Dit gaat nu eenmaal door. Zie? Je hebt ze, maar daarna kost het heel wat om ze in stand te houden. En dat gaat je niet lukken. Dus moeten ze veranderd worden. Het slijt. En dat is, dat is met het Jodendom eigenlijk ook zo. Al moet toegegeven worden dat de bekende godsdiensten in de wereld toch wel erg hardnekkig zijn, hoor. Maar goed. Maar voorbij gaan ze in elk geval. Eén ding is nodig en Maria heeft dat goede deel gekozen. En de heer zegt, ik neem het niet van haar weg. Het was eigenlijk gericht aan Martha, kom er maar bij zitten. Toch? Goed, dat zegt hij niet, maar toch impliciet, dat is wat hij zegt eigenlijk. Maar u weet hoe het is. Dit zijn tekenen. Je kunt een beschouwing houden over de aard van deze zussen. in welke mate ze op elkaar lijken en in welke mate ze dan toch weer heel anders zijn. En wie van de twee dan op de vader lijkt of op de moeder enzovoorts. En wat ze wel goed gedaan hebben en niet goed gedaan hebben. En of ze wel voldoende opgeleid waren, maar dat heeft allemaal geen enkele zin. Waar het over gaat is dat ze fungeren als uitbeelding van de twee richtingen die wij nou eenmaal in de wereld kennen. In de religieuze wereld, in de filosofische wereld, we kennen maar twee richtingen. De een zegt, je doet gewoon wat je doen moet en zonder om te kijken, dat is stoïcijns. Ik mag het zeggen, want het staat in de Bijbel. Dat is Handelingen 17. Zie? En het andere is, je moet je van die verplichtingen maar niks aantrekken. Je bent vrij, je kunt doen wat je wil. En je moet er agemaleut uit. Ik zie net iemand die ik uit Brabant ken, dus agemaleutheid. Iemand zal dat voor u vertalen in het hiernamaals. Maar doe maar. Dat is Epicurees, heet dat. En die twee stromingen worden in de Bijbel zo genoemd. In Handelingen 17, door Paulus. Dat was in verband met Paulus, dat was nergens voor nodig. Maar het wordt genoemd omdat het nou eenmaal de hoofdrichtingen zijn in de wereld en in de wereldbeschouwing enzovoort. Eigenlijk is het volstrekt hetzelfde als boom der kennis is goeds en des kwaads en de boom des levens. Nou, volstrekt hetzelfde, maar het is hetzelfde. Het is hetzelfde als links en rechts enzovoorts. Maar met die wet en met die sterke overheid en met die boom van kennis des goeds en des kwaads kom je niet ver, het is een bediening des doods. De mens moet vrijgemaakt worden. En dat dat niet lukt in deze oude wereld, dat is waar, maar dat komt vanwege de heerschappij van de zonde. En dus moet je daarvan eerst verlost worden. En dat is gebeurd. Fundamenteel door de dood en opstanding van Christus. Want daardoor zijn wij verlost van de heerschappij van de zonde en van de wet en van de dood. Ik bedoel, de heerschappij van de zonde, de heerschappij van de wet en de heerschappij van de dood. Ze zijn er gewoon, maar ze heersen niet meer, is de Bijbelse idee. En als dat weg is, dan kun je waarlijk vrij zijn. Nou goed, zo kun je de grote wereldproblemen in drie zinnen eigenlijk wel samenvatten. Want dat is het eigenlijk. Maar goed. Tenminste, als je de Bijbel kent, kom je daar vanzelf achter. Dus we laten dat nu los en komen terecht in hoofdstuk 11. Dan zeg ik maar weer eens, in het Lucas-evangelie staan de dingen over het algemeen in een wat andere volgorde dan in Matthäus en Marcus. Dat is hier ook zo. Hier vinden we ineens het zogeheten Onze Vader. Hier wordt het niet zo genoemd. Hier, in mijn Bijbel staat er boven het gebed des Heren. Nou, vooruit dan maar. Maar het is dat gebed wat wij noemen het Onze Vader. Wat ook een beetje een vreemde titel is als je mij vraagt, maar toch wel. En in Matthäus en Marcus maakt het deel uit van de bergreden. Hier vind je dat zo niet terug. Maar bij Lucas vind je nu eenmaal de diverse delen in een andere volgorde, een andere samenhang gerangschikt. En waarom dat is? Och, het is nooit de bedoeling geweest om een doorgaand verhaal of een biografie te krijgen van het leven van de Heer Jezus. Het zijn allemaal episoden die vermeld worden in een bepaalde samenhang en in overeenstemming dus met het doel van het schrijven van het boek. Ik zei niet met het doel van de schrijver, ik bedoelde de secretaris, maar wel in verband met het doel van de Heilige Geest, als ik dat zo eens mag zeggen, van de Heer zelf. Want dit is het woord van God, daar gaat het om. En de historiciteit daarvan is op in belangrijke mate ondergeschikt gemaakt. Begrijp goed, het is historisch, maar de historiciteit ervan en zeker de chronologie ervan is ondergeschikt gemaakt aan het doel van het schrijven. Er is niks moeilijks aan, dat is een opvatting die je kunt hebben, ook als je een boek schrijft of een gedicht of een lied of wat dan ook maar. Hè. Dus, en het geschiedde dat toen hij in een zekere plaats was biddende, waar dat was en wanneer dat was, staat er allemaal niet bij. Dat doet er blijkbaar ook niet toe. Bij Lucas niet. als hij ophield met bidden, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heer, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Onder verwijzing dus naar Johannes de Doper. En hij zei tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt. En omdat de eerste woorden dan luiden: Onze Vader, gaat het fungeren als titel van dit gebed. Vandaar het Onze Vader. De zogenaamde boeken van Mozes worden voor een belangrijk deel vanuit het Hebreeuws aangeduid met de eerste woorden van het boek, dus dan de titel. Dit zijn de namen, dus nummerie. Dit zijn de namen, zo begint het boek. Maar ja, het is een titel van niks, vinden wij. Maar ja, het werkt wel. Je kan het in ieder geval terugvinden, ook alfabetisch zal ik maar zeggen. Dus vooruit. Maar dan komt hij. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat gaat dus allemaal nog, deze woorden gaan allemaal over degene tot wie men zich richt in het gebed. Het meest revolutionaire is waarschijnlijk dat men zou bidden met de aanhef Onze Vader. Want ik moet erop wijzen dat het idee dat God onze vader is, de vader van iemand, door de Joden meteen beschouwd werd als godslasterlijk. Want toen de Heer Jezus God als zijn vader aanduidde, werd hem dat meteen aangerekend en tegen hem gebruikt. Men beschouwde hem meteen als desdoodschuldig. Nou ja, nou was men enigszins bevooroordeeld en het werd dus misbruikt, maar in ieder geval was het tegen alle regels. God onze vader. Ja. Maar niettemin. Ik hoop dat u begrijpt dat daarmee dit gebed feitelijk vooruitgrijpt op de opstanding van Christus. Dan moet ik zeggen op wedergeboorte. Want dat God onze vader is. Nou ja, u kent waarschijnlijk de betrekkelijk theologische uitdrukking. Het universele vaderschap van God. Kinderen van één vader reikt elkaar de hand. De rest van de tekst ken ik niet meer. Dat is te lang geleden dat we dat moesten zingen ergens. Maar toen maar. Dat berust op het idee dat de mens, de mensheid, de mens een schepping van God is. En het woord vader wordt in dat verband beschouwd als een synoniem voor schepper. Dat laatste is overigens correct. Want de vader per definitie is de maker, de gever, de auteur is eigenlijk een mooier woord nog. Namelijk ook de bedenker van alles enzovoorts. Hè. U weet wel, de Kain, Tubal Kain, de vader van alle smeden, die heeft uitgevonden hoe je metaal moet bewerken. En natuurlijk Jubal. Dat weet iedereen, hè? Vooral in dit gebouw. Jubal, de vader van allen die een panfluit bespelen. Nou ja, een orgel. Of hoe je zo'n ding maar noemen moet bij gelegenheid. De muziek, de cultuur in het algemeen, enzovoort. De vader, de oorsprong der dingen. En voor zover het woord vader in dit verband zou kunnen gebruikt worden, wordt het tamelijk technisch ontleend aan Lucas hoofdstuk 3... waar wij een geslachtsrekening vinden van de Heer Jezus terug tot Adam. Hij is omstreden, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar in Lucas lees je dan dat Jezus was, in Statenvertaling, na men meende, de zoon van Jozef. Die is heel vervelend vertaald, want dat staat er echt niet. Op geen manier. Er staat volgens de wet. Nomisos, want nomos is wet. Dus er staat gewoon Jezus, de wettige zoon, geboren binnen het huwelijk, binnen de relatie van Jozef en Maria. Een echte, heet dat, zoon. In de zin van binnen de echt geboren. De wettige zoon, een erfgenaam, zeker wel. Van Jozef, van, en dan gaat hij terug. van Jozef, van die, van die, van die. En dan gaat hij 74, 75 generaties terug. Van Adam, van God. En het woord vader wordt weliswaar niet herhaald, maar wordt dus geïmpliceerd. Dus dan krijg je Jezus, de wettige zoon van Jozef, de zoon van 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 Adam, de zoon van God. Alleen het woord zoon wordt niet herhaald. Dus het wordt toch een beetje moeilijk om deze de schriftgedeelte te beschouwen als een bewijs voor dat God geacht wordt de vader te zijn van de mensheid. Maar vooruit. Het kan ermee door, maar het betekent in de praktijk weinig. En het, dus, dat zou trouwens ook geen reden geweest zijn dan voor de Joden om te struikelen over het feit dat Jezus God zijn vader noemde. Kortom, God de Vader, dat is een term die thuis hoort in het Nieuwe Testament. En ik bedoel dus gewoon na het aanbreken van het Nieuwe Verbond, in de opstanding van Christus namelijk, waar sprake is van wedergeboorte, waar mensen wedergeboren worden, niet uit de wil eens mens, niet uit Adam, maar uit God. Of zoals in Johannes 3 dan staat, uit de geest. En op die grond, uit God staat er ook, maar dat is Johannes 1 al. Op die grond is God de vader van alle gelovigen. Op een andere manier is Abraham dat. En dat is weer omdat hij het grote voorbeeld is. Hè? En als zodanig functioneert. Sinds Genesis 12 en anders eigenlijk Genesis 15. Maar goed. En in Galaten 3 staat het dan. Abraham, de vader van alle gelovigen. Maar God is onze vader. Wij zijn uit God geboren. Dat is het. En dat is waarom dit gebed dus met deze woordkeus feitelijk vooruitgrijpt op de opstanding van Christus. Binnen het Jodendom zou die uitdrukking helemaal niet kunnen. Dus de discipelen moeten daarover gestruikeld zijn, meteen. Hoezo? God onze vader. Weet u nog, in Johannes 14, dan zijn we aan het eind van de, laten we zeggen, de loopbaan van de Heer Jezus. En dan zegt hij, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En dan weet ik niet hoe briljant Thomas was, maar Thomas die zei dan, we hebben geen idee waar u heen gaat. Vaderhuis. Ik roep altijd, wij kennen dat uit onze liederen en zo. Dus wij vinden dat aardig. Maar waar staat het in de Bijbel? Nou, eigenlijk alleen in Matthäus, Johannes 14, denk ik. Alleen dat eerste vers daar. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Het is dus tamelijk uniek, hoor. Onze vader die in de hemel zijn. Het is dus een gebed op voorhand voor degenen die zouden leven en geloven na de opstanding van Christus. En dat is een van de. Dat is niet alleen hier, dat is wat je altijd in gedachten moet hebben bij het lezen van de evangeliën. Ze zijn geschreven na de opstanding van Christus en bespreken de omstandigheden van na de opstanding van Christus. Nieuwtestamentische tijd. En daarom heten het ook evangeliën. Want evangelie is de prediking van het Nieuw Verbond, dat weet u, hè? En de evangelisten, als je ze een keer zo mag noemen, beschrijven dus hoe het zo gekomen is. En ik roep altijd meteen dat ze dat al roepen in de eerste verse van hun boeken. Het boek des geslachts van Jezus Christus. Christus, ja, dat is hij pas na zijn opstanding. En dan staat het daarna ook, want er komt, dat is Matthäus dit, hè. En er komt meteen een geslachtslijn. En dan gaat het van Abraham, over David. En dan naar Jezus, gezegd Christus. En gezegd is een zeer veel voorkomende genealogische term. Wordt veel gebruikt in de genealogie, geslachtskunde. Omdat mensen nogal eens verschillende namen en titels hebben. Hè? Dus Jezus, gezegd Christus, maar dat betekent hier in de praktijk Jezus die daarna de naam, de titel Christus kreeg in zijn opstanding. Dat moet ook wel, want er staat bij dat Jezus moet tellen, die namen daar. Nou ja, zo staat het er niet. Er staat, het zijn 3x14 geslachten. Maar je kan tellen wat je wil, Maar je moet Jezus en Christus apart tellen, anders komt het echt niet uit. Christus is de volgende generatie na Jezus. Het is degene die kwam nadat Jezus was overleden. Het is de opgestane. Hebben jullie dat nog? Nou ja, maar daar gaat het altijd over. Al die boeken beginnen daarmee. Met vast te stellen hoe het zou aflopen en hoe het dan verder zou gaan. En daarna komt het, oké, Lucas bijvoorbeeld van voren aan onderzocht. Jawel, maar daarmee wordt gezegd dat het al afgelopen is. Hè? Nou ja. En het meest bekende voorbeeld is misschien wel het hoge priesterlijk gebed. Daar kan ik me helemaal geen buil aan vallen, want iedereen weet dat Jezus pas hoge priester werd na zijn opstanding. Niettemin, het heet het hoge priesterlijk gebed en het was voor zijn kruisiging in Johannes 17. Maar het bespreekt de situatie van daarna. Het grijpt vooruit vanuit de tekst. En dat gebeurt zo dikwijls. Het moeilijkste voorbeeld is die, misschien heb ik het hier wel eens genoemd. Het moeilijkste voorbeeld voor velen, daar doet het maar genoegen om het toch te noemen, is dat van Johannes hoofdstuk 3, van de Heer Jezus in een gesprek met Nicodemus, waarbij de Heer dan zegt, indien gij niet gelooft indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En daarna volgt, ik zal het even letterlijk lezen, in vers 13, er niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Ik las laatst ergens dat het betekent dat Jezus alom tegenwoordig was. Ik zal niet zeggen wie dat zei, het is niet zo aardig. In dit geval, die in de hemel is, staat erbij. Maar het punt is dat deze woorden vanaf vers 13 niet meer woorden zijn van de Heer Jezus tegen Nicodemus, maar zijn commentaar van de evangelist. Commentaar van Johannes namelijk. En dat is een commentaar tientallen jaren, voor zover wij weten, na zijn opstanding. En na zijn hemelvaart dus ook. En dan zijn die woorden volkomen te begrijpen. Een groot gemak. Sterker nog, uit die woorden moet je concluderen dat dit zo is. Dat vers 13, vanaf vers 13 is niet meer Jezus die aan het woord is, maar is het Johannes, tientallen jaren later, die aan het woord is. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die inmiddels inderdaad in de hemel is. En zo verder. En dat geldt dus voor eigenlijk de hele rest van het hoofdstuk, maar toe maar. Ik laat het verder maar liggen. Maar het gaat erom dat je er altijd op bedacht moet zijn dat deze dingen op zijn minst geschreven zijn na de opstanding van Christus. Maar dat de gebeurtenissen, zoals ze vermeld worden, op een of andere wijze, de tekenen dus met name, vooruitwijzen naar de situatie na zijn opstanding. En dat geldt ook, God trouwens niet alleen daar, maar dat geldt ook bijvoorbeeld waar we nog even waren vandaag, namelijk in Lucas 10 voor Martha en Maria. Het is een uitbeelding van de tegenwoordige situatie, waarbij het Joodse volk zich druk maakt om hun eigen judaïstische wetgeving enzovoorts, maar waarbij Maria zit aan de voeten des Heren en meer belang heeft bij het woord van God. Dat langzamerhand wel op zijn eind loopt in onze dagen, dat neem ik aan dat u dat ook wel begrijpt. We zijn langzamerhand heus wel bij het punt van, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden, enzovoorts. Uit Romeinen hoofdstuk 11. Maar toch wel. Maar terugkomend op het gebed. Ik weet niet of het u opvalt, en ik wil ook niet te lang bij dat gebed stilstaan. Er zijn dikke boeken over geschreven, het heeft niet zoveel zin. Het zijn toch allemaal clichés daarna. Maar als ik u dan mag zeggen wat ik ervan vind voor de gelegenheid, is dat het dan toch wel een heel sumier gebed is. Dat is misschien niet het goede woord. Wie weet wat dat betekent, sumier? Het is een heel bescheiden gebed, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Het is niet een gebed wat overeenkomt met de cursus die daar in de tijd voor gegeven werd. Dat ik altijd lachend zeg, maar wat moet je er anders bij? U weet wel, die cursus waar ik het altijd over heb, over efficiënt bidden. Dan moet je de Heer altijd precies, volgens die voorschriften, moet je dan de Heer precies vertellen de details van wat je hebben wil. Want als je bidt, tell him what you want, hè. Jesus on the main line, tell him what you want. Maar goed, en dan moet je precies vertellen de details van... En goed, voor als je een nieuwe fiets wilt. Dat was het voorbeeld, ik verzin het niet. Dat was het voorbeeld, maar toch maar weer. Hier vind je niets van dat alles. Die discipelen zeggen, Heer, leer ons bidden. En de Heer zegt, nou, de bid al dus. Onze Vader... En eigenlijk ben je dan al klaar. Als u mij vraagt. Ja. Misschien moet u het dan aan een ander vragen. Dan krijgt u een ander antwoord. Maar als u mij nou vraagt. Ben je dan eigenlijk al klaar. Want het idee is dat de Vader voor zijn kinderen zorgt. En het hoef ik niet te verzinnen. Want dat is het vervolg hier. In ditzelfde schriftgedeelte. De volgende pericoop. Vanaf vers 5. Wat genoemd is de gelijkenis van de onbeschaamde vriend. Of dat een gelijkenis is, weet ik eigenlijk niet. Maar dat weet je nooit, omdat het niet goed gedefinieerd is, dat begrip. Maar dat is van, als je wat nodig hebt, val maar lastig, kan niet schelen. Je onbeschaamdheid zal je verhoren. Dat is ongeveer het idee. Maar goed, want hij zorgt. God zal je geven, al was het maar omdat je hem lastig valt. Hij zal het honoreren. Dat is het idee. Maar terug, onze Vader, het gaat erom, hij is onze Vader. En vers 13 eindigt met hoeveel te meer zal de hemelse Vader aan de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Dat u niet denkt dat ik het nog over die fiets had uit de cursus, want de idee is gewoon dat voor zover men de Heer iets zou vragen, zou het zijn... Niet maar een fiets, maar de Heilige Geest. Dat, als je dat onbeschaamd wil noemen, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want hoezo? Maar het is wel wat God beloofd heeft in het Oude Testament. In verband met de uitstorting van de Geest. Is het onderwerp van de eerste officiële evangelisatietoespraak na de opstanding van Christus. De Geest. Die zou die geest geven aan een ieder die gelooft. Dus Handelingen 2 enzovoorts. Zie? Bijna ondenkbaar, want de Heilige Geest is toch de geest van God. Dat vonden ze tenminste in Nicea ook nog. Daarin hadden ze gelijk. Het is toch Gods eigen leven, Gods eigen geest. Hoezo zou hij die geven aan een mens? Het is tamelijk onbeschaamd om dat te vragen. Maar dat geeft hij. Daar is niet zoveel voor nodig hoor. Je komt tot geloof, zei Petrus. Bekeert u en laat u dopen. En dan zul je die geest ontvangen. Staat er. Dus ja. Want hij heeft het beloofd en het komt u toe. Op grond van geloof. Maar terug dan weer naar onze Vader die in de hemel zijt. Onze Vader die in de hemel, dat zijt mag je weglaten, dat is de vervoeging van het werkwoord zijn, maar het werkwoord zijn is in het algemeen volstrekt overbodig. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd en daarmee geëerd en gediend, want dat is wat heiligen is. Uw koninkrijk komen... Gek, hè, dat je onder christenen het idee kent van dat het koninkrijk moet komen. Maar voor zover het nog moet komen, zeggen ze gewoonlijk, en het kan nog heel lang duren, waarbij de wens de vader is van de gedachte. Toch? En anderszins, men is er soms niet op bedacht, maar anderszins heeft men toch het idee dat men weliswaar bidt uw koninkrijk komen, maar officieel wordt men geacht te geloven dat het koninkrijk allang gekomen is, toch? Omdat men helemaal niet gelooft dat de Heer hier op aarde alsnog een koninkrijk zal hebben. Want dat laatste is een bekende dwaalleer, dat weet u toch, hè? die wij allemaal aanhangen, denk ik. Mag ik hopen, tenminste. Chiliasme, dat is dwaalleer. Nou ja. Officieel, hoor. Doe maar. Maar niet te min uw koninkrijk komen. Ik weet niet hoe je dat hebt, maar dit is het kenmerk van onze bedeling. De koning kwam, in zekere opzicht althans, maar hij kwam. Maar voor zover wij het woord kennen, voor zover we de Heer kennen als koning, was het toen hij aan het kruis hing. Nota bene. Dat is Italiaans, maar laten we zitten. Oké, Latijn. Aan het kruis. Koning der Joden. En toen waren de Joden weer boos. Gebruikelijk in die kringen. Maar toen maar. En die gingen naar Pilatus en die zeiden van, kun je niet wat anders erop zetten? Kan dat niet weg of wat dan ook? En toen zei Pilatus, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En sindsdien kennen wij mensen het Pilatus-syndroom. Kent u dat? Pilatus-syndroom. Dat is van schrijvers. Als je tegen die schrijver zegt van, kan je dat woord niet veranderen? Of tegen de dichter, kan je dat woord niet veranderen? Zeg je, nee, dat heb ik zo geschreven, dat moet zo blijven. Dat heet het Pilatus-syndroom. Dat hebben ze zelf gemaakt. Zo, en dat, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Zoek het maar op internet. Ik lieg het niet, hoor. Dat is officieel. En dus, wij kennen de Heer als de koning der Joden alleen toen hij aan het kruis hing. En ondanks dat Pilatus hem niet zo lang daarvoor gevraagd had, zijt gij de koning der Joden? En het impliciete antwoord was nee. Expliciet ging het anders. Hij stelde een tegenvraag. Dat is ook in die kringen gebruikelijk. Maar toen maar weer. Hè. Heb je dat van jezelf of hebben anderen u dat verteld? Was de tegenvraag. En de Heer zei, nou ja, als koning der Joden, dan zouden zij mij niet aan u hebben overgeleverd. Dus in dat gesprek was hij duidelijk dus niet de koning der Joden. Niettemin kwam het wel op zijn kruis te staan. Met andere woorden, dat koninkrijk, dat is er niet. Maar het bestaat wel. Meestal zijn de vragen rond dit onderwerp niet goed te beantwoorden. De vragen niet deugen. Is het koninkrijk aangebroken? Ja. Is het geopenbaard geworden? Nee. Is het verborgen geworden? Ja. Maar het is er wel. Niet hier, maar ergens anders. Ja, als het niet hier is het, dat zei de Heer in datzelfde gesprek. Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik roep altijd meteen dat het betekent dat ooit een keer dat koninkrijk wel van hier zou zijn. Maar als het nu niet van hier is, dan is het nu van daar. En heet het een hemels koninkrijk. Dat klopt, want dat is ook wat gezegd wordt. Hè? Dat de troon van Christus is in de hemel. Aan de rechterhand Gods en het heet de troon der genade. En in de praktijk heet dat weer zo omdat genade heerst. Hebreeën 4, Romeinen 6. Begrijp je wel? Dus in onze dagen is het niet uw koninkrijk breken aan, uw koninkrijk komen. Ik roep trouwens ook altijd voortvarend, ja, als het moet komen, waar vandaan moet het dan komen? Nou, dat is niet zo moeilijk als het koninkrijk der hemelen heet, dan moet het dus uit de hemelen komen. Daar is het verborgen namelijk. En dat heet dan weer de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Zie? Dit hier op aarde is niet het koninkrijk van God. Dat u en ik als gelovigen officieel van dat koninkrijk deel uitmaken, burgers zijn van dat rijk in de hemel, vrij naar de NBG-vertaling van Filippenzen 3 is, geloof ik. Ja, dat is zo. Ons burgerschap is in de hemel. Onze wandel, of hoe het maar vertaald is dan, hè, bij gelegenheid. Dat is inderdaad zo, maar dat is daar. Dat is in de hemel. En hier op aarde zijn wij vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn mensen met een hemelse achtergrond. Zo heet het tegenwoordig, toch? Ja. Ja. Met twee paspoorten. Nou ja, toen. En sommigen met 3, inderdaad, of 4, ja, zeker. uw koninkrijk komen en daarna niet mijn wil geschieden, zoals dat in veel gebed dan toch het idee is. Mijn wil geschieden, dan zal ik u vertellen wat mijn wil is, maar uw wil geschieden. En dan gaat hij ons vertellen wat zijn wil is. Beter nog, dat heeft hij al gedaan, maar doe maar. Uw wil geschieden. En wat is zijn wil? Uw koninkrijk komen. Dat zijn gewoon parallellen. Uw naam worden geheiligd. Hoe wordt die naam het beste geheiligd? Doordat zijn koninkrijk komt. Uw wil geschieden. Dat is als zijn koninkrijk komt. Dan geschiet zijn wil. En niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Dat woord alzo is weliswaar ingevoegd, hier. Maar het is wel degelijk de gedachte. Wij komen die gedachte namelijk ook nog tegen, zelfs in Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat het de bedoeling is van Gods werk om alles wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. Dat wil zeggen, één te maken onder Christus, aan Christus te onderwerpen. Heb je dat nog? Dat begint in de hemel en dat breidt zich vanuit de hemel uit naar de aarde. En als je mij zo snel kunt volgen, dan roep ik ook maar even, dat is de betekenis van het laatste visioen in de Bijbel, namelijk dat van het hemels Jeruzalem, wat nederdaalt uit de hemel naar de aarde. Het verlaat de hemel niet, maar het breidt zich uit naar de aarde. Het is gewoon de uitbeelding van het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Op de diverse fasen, daarvan ga ik dan niet in, maar die zijn natuurlijk geprofiteerd. Hè? Eerst in de hemel, dat geen pas voltooid zal zijn bij de opname van de gemeente, gepaardgaande met de nederwerping van Satan, de duivel, de verklager der broederen en zijn personeel, over wie hierna nog het een en ander gezegd wordt, een halve bladzijde verder. Beelzebul. En daarna zal ook alles wat op aarde is aan Christus worden onderworpen. Hetgeen dan toch nog wel enige voeten in aarde heeft, om zo te zeggen. Maar doe maar. En in afwachting daarvan, geef ons elke dag, elders staat, geef ons heden. Maar ja, dat is toch wat het betekent. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen, het heeft veel inzicht van wat wij dan noemen één dag tegelijk. One day at a time. Dat was Chris Christoffersen, notabene. One day at a time. Sweet Jesus. Ja. Of de zusjes Passauer. Maar die hebben u waarschijnlijk toch niet gekend. Eén stap tegelijk. Zongen die meisjes van 10 en 12 jaar. Met hun vader op de gitaar. 1961. Ik moet er wel opname van hebben nog. Maar toen maar. Toen maar weer. Geschiedenis. Eén stap tegelijk. One day at a time. Enzovoorts. Vandaag, want morgen weten wij niet. Het komt overeen met de algemene teneur, de tenor, teneur, melodie, algemene lijn van de Jacobusbrief. Zo van, je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Doe maar rustig aan, wees maar bescheiden en doe maar. Wij zouden het niet zo hoog in de bol moeten hebben. Wij leven hier in een vreemde wereld waarin wij niet thuis horen en waarin we ook helemaal geen rechten hebben als christenen. Nou heeft niemand hier de enige rechten in de wereld, want iedereen wordt geacht dood te zijn. Dan ben je al je rechten kwijt. Maar wij zijn degene die dat ook nog weten ook nog. Dat we hier geen rechten hebben. Dus zo is dat toch? Ja. Nou ja. Ik weet dat het allemaal in strijd is met de kerkgeschiedenis, waarbij altijd sprake is van dat men als christen meent rechten te moeten laten gelden in de wereld. En zelfs meent te moeten heersen over degenen die niet eens christenen zijn. Dat berust toch echt op een misverstand, hoor. Ja. Nou goed. Geef ons hedendaags brood. Brood in de zin van kost, levensmiddelen, de middelen om te leven, wat dat maar is.
Brood. Manna voor elke dag.
Ja, dat is wat uitgebeeld werd in het manna voor elke dag in Exodus 16, was het geloof ik. Waar begint dat? Verhaal over het manna. Het viel elke dag en elke dag vers. Maar genoeg voor elke dag. Dat wil zeggen, op vrijdag viel het dan. Dat heette niet zo, het heette de zesde dag van de week, maar vooruit. En dan viel de dubbele portie. Ik vind dat altijd grappig, want dit soort dingen maken het meteen onmogelijk om een of andere natuurlijke oorzaak te vinden voor het verschijnsel van het manna. Dat is met zoveel dingen zo, hè. Dat vind ik grappig. Dit is de Heer die dat deed. En wat het uitbeeldt, nou ja, onze positie. Verlost uit Egypte, onderweg naar het beloofde land, maar nog in niemands land ertussenin, in de woestijn, één dag tegelijk. En de Heer geeft ons voor één dag tegelijk. Dat is wat het is. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Wij kennen de versie van gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar hier staat natuurlijk precies hetzelfde met andere woorden. Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons schuldig is. Dat wil zeggen, ik heb het nou even niet over de exacte volgorde. Maar zoals die hier staat. Maar toch, het betekent dat vergeving, het hele begrip vergeving, bepalend is voor onze levenshouding. Terwijl we aan de ene kant voldoende brood hebben, zal ik maar zeggen, elke dag, is de vraag, maar hoe leven wij, want dat zijn levensmiddelen, hoe leven wij dan in de praktijk nou zo? Dat wil zeggen, uit genade leven wij. En wij geven genade. Wij kunnen het ons trouwens ook permitteren. Want bij ons heerst genade. Dat is in de wereld niet zo. Nou ja, begrijp je me goed. Als in de wereld van Gods wegen uit wet zou moeten gelden, dan zou hij een oordeel brengen over de wereld als zodanig. En dat gaat hij ook doen in de toekomst. Dat hij dat niet doet, tot op heden. Oké, dat wordt bestreden door veel mensen natuurlijk, maar ja. Maar dat God geen oordeel brengt in onze dagen over de wereld, althans niet actief, is omdat hij langmoedig is, zegt Petrus in 2 Petrus 3. Hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar enzovoorts. Waar het allen behouden worden, door kennis de waarheid komen, of hoe dat maar heten mag allemaal. Maar dat is uit de rijkdom van Gods genade. Alleen, de wereld weet dat niet. Maar wij kennen dat wel. Wij hebben die genade die God geeft ontvangen. En door die genade zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Door die genade zijn wij wat wij zijn. Vrij naar Paulus die zei, door genade ben ik wat ik ben. Door genade hebben wij een dienst gekregen. Dat wil zeggen, genadegaven. De mogelijkheid om de Heer te dienen enzovoort. Daar leven wij uit. En die genade reikt dus veel verder dan alleen de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dit was Efeze 1 en 2. Genade is bij ons. En logischerwijze, als wij leven uit vergeving, uit genade dus, die God ons geeft, dan betekent dat logischerwijze de basis is van heel onze levenswijze. Dus ook in ons sociale leven. Dat woord sociaal mag wel weer weg, want dat is wat leven is. Het leven is gemeenschap. En hoe staan wij in die gemeenschap? Nou, zo. Vergevensgezind, logischerwijze. De Heer vergeeft ons en we vergeven elkander. Zo staat het trouwens ook in Colossense. In Colossense 3 vers 13. Verdragende elkander. Nou, je krijgt eerst een paar woorden ter beschrijving van die houding. Namelijk de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Die wij, dat is vers 12, die wij trouwens kennen als de vruchten van de geest. Uit Galaten 5. En dan verdragende elkander. Iemand heeft me ooit uitgelegd dat het betekent verdragende. Dus niet maar een klein eindje, maar heel ver. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En daar staat dus precies wat ik net zei. Het begint met dat wij vergeving hebben ontvangen en dat betekent dat wij daarna anderen ook vergeven. Een thema wat natuurlijk wel vaker genoemd wordt, ook in de evangeliën. Wat lijkt me wel duidelijk. Dit is het Onze Vader. En wat die woorden uit dit gebed dus beschrijven, feitelijk is onze zeer bescheiden, nederige positie in het leven. Wij hopen dat de Heer verheerlijkt wordt. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker. Citeer maar even uit Titus 2, vers 11, 12, 13. Dat is wat wij verwachten, dat is wat wij wensen. God onze Vader, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel. Wat ook nog niet zo is nu hoor, in de hemel. Daar is de duivel ook nog en zijn personeel. Moet er nog uitgeworpen worden. Maar goed, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En in afwachting daarvan, geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons, zoals ook wij elkander vergeven en zo. Dat is allemaal heel low profile, heet zoiets in goed Nederlands. En leid ons niet in verzoeking. Dus de volgende zin, inmiddels vers 4 van Lucas 11. Ik was al even bij Jacobus, zo uit het hoofd, zo even, en nu doe ik het weer zo. In Jacobus staat, God verzoekt niemand. Ja. Dat is voor velen die zich christenen noemen een verrassing, want er zijn zelfs christenen die denken dat dat de dagelijkse bezigheid is van God. Om de gelovigen te verzoeken. Nou ja, dat is ook het logische. Een logisch gevolg van het idee dat die boom in de hof waarvan men niet mocht eten, dat dat een proefgebod was en dat God daar Adam al in verzoeking bracht door hem die boom te plaatsen. Men noemt dat het proefgebod. Je kan dat niet ongestraft zomaar beweren. Ik bedoel, als je dat gelooft, dan volgt daaruit dat God dat dus altijd doet. Maar Jacobus zegt, dat is niet wat God doet. Dat is wat de duivel doet. Dat was die tuinslang, weet je wel. De bekende. Maar God verzoekt niemand. En voor zover een verzoeking is, komt het ergens anders vandaan. We zijn geneigd de duivel de schuld te geven, niet geheel ten onrechte. Maar Jacobus zegt eigenlijk, ja, dat kan er wel zijn. Maar als je niet een zondaar was van nature, dan zou die geen vat op je hebben. Die mag je wat mij betreft ook terugkoppelen naar Genesis. Want ik blijf van mening dat Adam al een zondaar was voordat hij zondigde. Maar dat was u ook. Oké, sterfelijk was voordat hij zondigde. Uit de aarde aards was. Kijk, dan sluit het allemaal keurig op elkaar aan. Er valt er ook weinig meer aan uit te leggen. Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, dat is vers 3 of zo van zijn brief. Eigenlijk is dat na de adressering en de hartelijke groeten het eerste vers. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Omdat de beproeving uw geloofs, en ik roep altijd, hij vervangt meteen het woord verzoeking door beproeving. Het komt van de duivel, maar het is tegelijkertijd een test voor je geloof. En die is weer nuttig, zegt Jacobus, en niet alleen Jacobus, Paulus zegt het trouwens ook. Die is weer nuttig, omdat het je geloof bouwt. Het wordt daarmee geoefend, namelijk getraind. Dat is het idee. En daarom heeft men mij verzekerd dat een beetje christenvervolging nooit weg is. Want dan weet je weer wie de christenen zijn. En het bouwt het geloof. Of ik het een grote vreugde acht, ik denk het niet, nee. Maar het doet niks af aan de woorden van Jacobus. Toch? En daarna, verderop in datzelfde hoofdstuk, zegt hij hoe het zit. God verzoekt niemand. Het is door je eigen begeerlijkheden. Daar staat er ook bij trouwens in Genesis. Dus je denkt dat Jacobus het ook in hoge mate uit Genesis heeft. Hè? De vrouw vond de vrucht van de boom begeerlijk. Zo was het maar net. Dat is het probleem van de mens. God leidt ons niet in de verzoeking. Maar het gebed is ook niet, leidt ons niet in de verzoeking. Want dat zou de indruk kunnen wekken dat God dat bij gelegenheid zou doen. Maar nee, zegt Jacobus, dat doet God niet, maar je moet ook de hele zin lezen. Het gaat erom, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En vanwege de vragen voor zelfstudie, zegt hij dan spottend, is nu de vraag, wie is de boze? Oké, wat doet de boze? Ons verzoeken, dat is wat er gezegd wordt, impliciet. Verlos ons van de boze. Daarom ben ik blij met de vertaling van de boze, want ik heb gezien dat nieuwere vertalingen, welke dat maar eens wezen mogen, hebben het boze. Dan worden het ineens dingen, maar het is de boze. Het is iemand. Namelijk die figuur van de halve bladzijde verder onder de naam Beelzebul. De overste der demonen. Daar gaat dat schriftgedeelte nu langzamerhand naartoe. Hè? Verlos ons van de boze. De verzoeker is die boze. De verklager der broeder. De verleider der volkeren. De leugenaar van de beginnen. En ik heb een heel A4'tje ergens. Ik verstop het ook altijd, maar ik heb het wel. Een heel A4'tje met allerlei namen en titels van de duivel. Maar doe maar. Dat is degene die dat doet. En de bedoeling is dat wij van hem verlost worden. En de enige manier om van hem verlost te worden, zo in de praktijk van ons dagelijks leven, die wordt ons gegeven, ook door Jacobus of door Petrus ook, geloof ik. Ik weet nooit, denk allebei. Maar er wordt daar gezegd van, onderwerpt u dan goden? Wederstaat de duivel? Hoe dan? Nou, onderwerpt u goden. Onderwerpt u aan God en de duivel zal van u vlieden. Dat is wat er staat. Waar staat het, Jan? Jacobus 4. Het gaat in die schriftgedeelte over nederig zijn. En dus zich onderwerpen aan God of aan de Heere. Want hoogmoed brengt ons in strijd met die beginselen. Even zoeken. Jacobus kwijt. Oh, hier zit hij. Jacobus 4, vers 7, dat is hem, ja. Daar staat vanaf halverwege vers 6. God wederstaat de hoogvaardigen. Dat zijn de hoogmoedigen in de praktijk. Hè? God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Geloof vereist trouwens nederigheid. Zal ik nog eens wat lelijk zeggen dan? Diegenen die zeggen dat je niet zomaar kunt geloven, en dat dat moeilijk is, en dat het je gegeven moet worden, en dat het een proces is, enzovoort, die geven daarmee blijk van hun eigen hoogmoedigheid. Dan worden ze boos als ik dat zeg, hoor. Als je... Maar ja, dat komt omdat het helemaal raak is. Dat is wat het is. Geloof is namelijk nederigheid, is onderwerping, aanvaarding namelijk officieel, daarmee onderwerping aan of aanvaarding van het medegedeelde. En als je nederig bent, dan geloof je gewoon wat de juffrouw of de meester op school je wijs maakt. Die zegt dan, de aarde is rond. Dan zeg je, oké, dat geloof ik dan. Hoe weten wij dat? Nou, omdat als je een schip in de verte ziet aankomen, dan zie je eerst de top van de mast van het schip. En, oh ja, want die verdwijnt dan. Dan geloof je dat. He, als je nederig bent. Nou ja, het was maar een voorbeeld. Maar toen maar. Maar je kunt dus ook goedgelovig zijn en bijgelovig en dat soort dingen meer. Maar geloof veronderstelt nederigheid. En wij zouden ons dat ook bewust zijn. Nederig blijven namelijk, dan geeft God genade. Dat is een algemeen beginsel. En dus staat er vers 7, zo onderwerpt u dan, of dus hè, op die grond, onderwerpt u dan aan God en leef uit de genade. En daarmee wederstaat men de duivel. Want dat is de strekking van deze formulering. Zijn die twee dingen. Onderwerpt u God en wederstaat de duivel. Maar je wederstaat de duivel door je aan God te onderwerpen. Want wat de duivel wil is dat je dat niet doet. Moeilijker is je niet. En in plaats van te strijden tegen de duivel, zou men strijden voor God. Of dat een goede woordkeuze is. Hij is in ieder geval bijbels verantwoord. Want wij worden geacht krijgsknechten van Christus te zijn. En te staan in de strijd met de wapenrusting en alles. Dus je kan het zo zeggen. Toch wel. En hij zal van u vlieden, staat er dan. Dat is zo, daar twijfel ik niet aan. En als ik er wat aan toe mag voegen, dan is het dit. Na verloop van tijd komt hij weer terug en probeert het weer. Dat is wat de duivel doet. Dat is op het moment dat je het even niet verwacht of zo, of na verloop van tijd, dan komt hij weer, heeft hij weer wat bedacht en dan zo gaat dat. Nou ja, zijn zijn methoden. Maar het idee is inderdaad nederigheid en onderwerping. Met andere woorden, verlossing van de boze, ja, in de praktijk kan dat alleen zo. Dat wij komen tot de Heer, we onderwerpen ons aan de Heer en wij dienen Hem, wij wijden ons leven aan Hem en dat is het dan. Ik zeg het met nadruk, strijden tegen de duivel is strijden tegen alles wat er in de wereld is. Heeft geen enkele zin, daar kun je niks aan doen. Het is ook de tijd nog niet voor dat soort dingen. Satan is de God deze eeuw, er is weinig mee te beginnen verder. De bedoeling is niet dat we in de wereld strijden tegen de duivel. De bedoeling is dat God ons trekt uit de tegenwoordige wereld, omdat wij behoren tot zijn kamp. Dat is het. Dat is het tegenovergestelde. Daar mag u even over nadenken, want we gaan eerst pauzeren. Hierna komen wij bij de zogeheten gelijkenis van de onbeschaamde vriend, of je dat een gelijkenis mag noemen, weet ik niet. Ik vind dat die eigenlijk niet in de reeks van gelijkenissen past. Gelijkenissen zijn van die verhalen met een specifieke betekenis. Dingen die je uit kunt schilderen. En dat is niet wat ik hierin terugvind. Dus niet een parabel zoals al die anderen, om zo te zeggen. Maar wel een voorbeeld uit de praktijk. Als je dat een gelijkenis wil noemen, ach, van mij mag het. Hij zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Dan krijg je ze volgende week terug. Ik vind het een prachtige uitdrukking. U moet begrijpen dat het nog steeds gaat over Heer, leer ons bidden. Ze krijgen eerst dat zogeheten model, gebed. Maar daarna zou je toch je af kunnen vragen, moet er dan niet specifiek nog ergens voor gebeden worden op een bepaalde manier en vanuit een bepaalde situatie. En dan gaat dit vervolgens over. Maar als ik er niet te lang over wil doen, moet ik u eigenlijk eerst zeggen waar het op uitdraait. Want het is wel een ingewikkeld verhaal met allerlei details en mogelijkheden. Maar het eindigt met hoeveel te meer, vers 13, zal de hemelse Vader daarmee sluit het dus aan bij wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader. Begrijp je wel? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Niet hoeveel te meer zal de hemelse Vader elk gebed wat tot hem komt, voor alles midden in de nacht is en ontijdig, verhoren. Maar hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven die hem bidden. Dat is waar het over gaat. Heb je dat?
En de Geest die bidt voor ons.
Dus niet de gebed voor zus of zo, of die bekende fiets, enzovoort. Maar voor de Heilige Geest. Datzelfde geldt trouwens net zo goed voor uitspraken als bid en u zal gegeven worden. En zoekt en gij zult vinden, wat dan? Het eeuwig leven. Alleen die teksten worden uit de Bijbel getrokken. En die worden dan toegepast op, alles wat men maar kwijt is en zoekt. Of wat men hebben wil en waar men dan om vraagt. Maar zo is het niet. Het gaat over specifieke dingen in overeenstemming met de wil van God, namelijk de Heilige Geest. Dat is die geest die hij beloofd heeft van oudsher, vanuit oud-testamentische tijd in elk geval. In ieder geval met dank aan Petrus in Joël 2. Zonder geest uitstoot op alle vlees. Dat is de tekst die Petrus gebruikt in Handelingen 2, dus die gebruik ik nu ook maar, gemakshalve. Maar het is een beroep dus, een gebed op, dat een beroep doet op de beloften van God. Ik heb trouwens geleerd, ik heb niet een uitgebreide cursus efficiënt bidden gevolgd. Dus misschien moet ik bij u te raden gaan, dus in plaats van andersom. Maar ik heb geleerd dat een goed christelijk gebed is een gebed waarbij een beroep gedaan wordt op de beloften van God. En hoe kom je daarbij? Nou, omdat de gebeden die wij in de Bijbel hebben, die doen allemaal een beroep op de beloften van God. God heeft beloften, die claimt men, die beloften. En daarmee zijn ze een uitdrukking van geloof. Zie? Nou goed, en dan komt het verhaal. Wie van u zal een vriend hebben, zal te middernacht tot hem gaan? U dacht dat wij nachtbrakers waren sinds Eindhoven. Sinds de uitvinding van de gloeilamp bedruk. Toch? We hebben de hele nacht verlicht. Dus ja, we hoeven niet meer naar bed vanwege de duisternis. Maar hier is ook sprake van. Zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen. Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is. Ik heb onverwacht bezoek gekregen. En ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die vriend dus van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. We liggen in bed allemaal, we zijn in diepe rust en doe maar. Ik zeg jullie, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, normaal gesproken zou je dat dus niet doen. Nochtans, om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij behoeft. Zo van 3 broden, hier heb je de hele bubs. Toe maar. Vanwege zijn onbeschaamdheid. Niet maar omdat het een vriend was, maar gewoon om de onbeschaamdheid dat het midden in de nacht gebeurt. Dan moet het toch wel heel ernstig wezen op een of andere wijze. Enzovoort. En uit een soort van boosheid die daarbij dan ook nog ontstaat, is het, hij zal u geven. Ik zeg u lieden, dus daar komt hij, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Maar ik hoop dat u begrijpt, en dat heb ik net natuurlijk gezegd, dat dat niet maar gaat om willekeurig wat, een willekeurig gebed. Maar dat het gaat specifiek om wat men wil ontvangen, wat men zoekt, namelijk waarin men naar binnen wil. Dat is namelijk dat koninkrijk Gods, of gewoon eeuwig leven, wedergeboorte, zaligheid, redding, wat voor woorden je daar maar voor hebt. En dan weer een, weer zo'n vergelijking, nog zo'n vergelijking. En wat vader onder u, nou wordt niet het begrip vriend gebruikt, maar het begrip vader. Wat vader onder u dient de zoon om brood bidt. Dat wil zeggen, de zoon vraagt brood aan de vader. Hè? Daarom is het dien, dat is een naamvalsvorm. Maar goed. En wat vader onder u dient de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven. Of bijvoorbeeld ook de zoon vraagt de vader om één vis. En zal hem in plaats van één vis één slang geven. Verzin ze maar. Slangen word je niet geacht te eten. Ja. Stenen ook niet. Of zo hij ook om een ei zou bidden. Soms denk ik, waarom moet het zulke onbenullige voorbeelden zijn? En mijn enige antwoord, het enige wat ik kan bedenken, is omdat mensen hier ook heel onbenullig over kunnen doen. Over het gebed. Ik citeerde er straks wat voor een vreemde song dat is. Of de spiritualisten geloven het niet. Maar Jesus on the main line. Tell him what you want. Tell him what you want for Christmas en dat soort dingen meer. Zo van, dat heet de Royal Telephone. Dat is de telefoonverbinding met de Heer. En dan moet je de Heer zeggen wat jij wil. En dan zou het wel goed komen, is het idee. Ik vind het een onbenullig ding, een onbenullig liedje. Maar ja, het is werelderfgoed, denk ik. Dus doe maar. Maar het is onbenullig. Maar zo werkt het niet. Het is ook, ik vind het persoonlijk nogal godslasterlijk, eerlijk gezegd. Het idee dat je hoeft God maar wat te vragen en dan geeft hij het je wel. Oké, je moet hem misschien 10 keer vragen, maar dat vind ik nog godslasterlijker. Ja. Dat je dit aanhouden moet vragen en op den duur komt het wel een keer. Ik doe het niet, in ieder geval. Ik heb het daar niet op. Je kunt de Heer een gunst vragen, maar ik doe het ook maar 1 keer, ook niet 3 keer hoor, echt niet. Ik meen het serieus. Misschien heb je behoefte om dat wel anders te doen. Dat zou kunnen, daar kan ik me niet in verdiepen, dat weet ik niet. Maar toch, God is die God, de schepper van hemel en aarde. Oké, het is mijn vader, hij heeft mij wedergeboren, hij weet wat ik nodig heb, enzovoort. Ik wil hem dienen, ik weet mij van hem afhankelijk. En dan, ik denk altijd, je kan je er beter niet mee bemoeien. Je zou de indruk kunnen wekken dat je denkt dat vader niet weet wat hij doen moet. Of niet weet wat zijn kinderen nodig hebben. En dan ben je in strijd met de Bijbel. God weet dat, dat staat hier. Nee, ik weet ook dat er staat, laat al uw, werpt al uw bekommernis op hem en hij zorgt voor u en laat die dingen bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren. En zo, ik weet het, natuurlijk. Dat leef ik uit, dat is ook zo. Maar soms denk ik dat als hier zulke onbenullige, want dat vind ik, onbenullige voorbeelden gebruikt worden, dat dat kennelijk bedoeld is om de mensen inderdaad daar een vreemde idee over op nahouden. Alsof God een soort Sinterklaas is of zo. Of zoals de heidenen hun goden behandelen. Bijvoorbeeld Baal op de Karmel. Maar ja, die was toevallig even naar achteren. De hele dag kennelijk, volgens... Nee, ik vind het banale uitspraken, maar ze zijn van Elia. Dus ik mag ze aan, dan hebben we ze even naar achteren. En wij wisten op de lagere scholen wat dat betekent, dus je even naar achteren moest, toch? Dus ja, dat soort dingen. En dan mijn aandacht van God proberen te trekken. Zo'n God hebben wij niet. En dat is wat hier staat. Indien dan gij die boos zijt... Zonde. Weet uw kinderen goede gaven te geven? Hoeveel te meer zal dan de hemelse vader, die niet boos is, dat is de goede vader om zo te zeggen, hoeveel te meer zal de hemelse vader geven aan degene die hem bidden. Wat geeft hij dan? De Heilige Geest. Dat is wat het is. Als je die hebben wilt, die kun je krijgen. Maar dat is het. Of je erom moet vragen. Nou ja, het is maar hoe je dat ziet. Je moet tot geloof komen. En in ieder geval, tot geloof komen wil zeggen, aanvaarden wat God je geeft. Dat is de inhoud van de boodschap. Zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Dat wil zeggen, wij worden geacht die genade te aanvaarden. En Heer, geef mij dat water, zei die vrouw, weet u nog? Dat was Johannes 4, waar de Heer Jezus het had over water des levens enzovoorts. En hij zei, als je weet wie ik ben, dan zou je mij water gevraagd hebben. En de Heer legde het uit en toen zei ze, geef mij dat water, zo is het maar net. Heer, geef dat eeuwige leven. Of anders gewoon, o God, wees mij zondaar genadig, wat volstrekt hetzelfde is in de praktijk, al zijn het andere woorden. Maar God is genadig dan. Dat is wat het is. En dat is de geruststelling aan het eind van die vreemde uiteenzetting. Leer ons bidden, wat valt er te leren aan bidden? Dit is de essentie ervan, dit is je relatie tot God als je vader. Wees maar bescheiden, geef ons het dagelijks brood en bewaar ons, verlos ons van de boze die de wereld regeert vooralsnog. En voor de rest weet God wat je nodig hebt. Dat is de gang van zaken. Ja, mocht je daar problemen mee hebben, je kan het tegen de Heer zeggen, maar het wordt ons niet voorgezegd hoe dat dan moet. Dat kan, toch? Dus je blijft bij de algemene termen, laat het bekend worden bij God enzovoorts. En wat die boze betreft, verlos ons van de boze, daarover gaat de volgende pericoop. En dat is de echte samenhang van de gebeurtenissen. Niet omdat deze dingen in dezelfde tijd of op dezelfde dag of in dezelfde week plaatsvonden, maar het wordt bij elkaar gebracht vanwege het onderwerp dat hier aan de orde is. Wij zouden zitten aan de voeten van de heiland, ik ben weer even bij Maria. En die religie, dat moet je maar vergeten, dat was Martha. Zie? Daarna volgt onze positie, waarbij we leven in afwachting van de verschijning. Ik citeer hem nog een keer uit Titus 3. Wij leven in afwachting van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is hetzelfde als de hele inhoud van het Onze Vader, feitelijk. Dat bedoel ik te zeggen. Die dan zijn eigen volk reinigt en toch. Want zo wordt het daar beschreven. En hij geeft ons dat eeuwige leven. Daar hoef je niet voor te werken. Dat is niet Martha dienend en dan komt het een keer de wet houden. En dan misschien word je dan uitverkoren of iets dergelijks. Helemaal niet. Je vraagt er gewoon om en je krijgt het. Dat is wat het is. Zie? En wat die boze betreft die de wereld regeert, er staat, vers 14, en hij wierp een duivel uit. Nou weet je hoe het is, hè? Als je dat zo leest, dan weet je dat er in het Grieks niet het woord diabolos staat, maar demon. Hij wierp een demon uit. Als er wat uitgeworpen wordt, dan wel als iemand bezeten is, dan is het niet door de duivel. Dat kan niet, dat komt niet voor, dat is niet zo. Dat zijn demonen. Eén demon, twee demonen, enzovoort. En soms zijn het er legio. Hij wierp een duivel uit, een demon uit. En die was stom. Dat betekent in de praktijk dat de persoon die hospitaliteit verleende aan de duivel, om zo te zeggen. De persoon die bezeten was met die demon, die sprak niet. Dat is, ik leg het niet graag uit, zeker niet vaak. Maar het Bijbelse concept van een demon is gewoonlijk dat als een mens bezeten wordt door een demon, dan het eerste wat hij doet, is het huis verduisteren waarin hij is. Dat wil zeggen, de deur en de ramen gaan dicht. Vandaar dat doofheid en in verband daarmee gewoonlijk ook stomheid, niet kunnen spreken, maar ook blindheid, verschijnselen zijn van demonie. Niet altijd is dat zo, maar demonie kent als symptoom, als bijverschijnselen, dat de mens niet meer communiceert. En hoewel sommigen dan nog wel communiceren met de ogen en met de oren en met de stem, is het dan dikwijls toch zo dat dat geen communicatie is. Want een van de kenmerken van de neurose, ik kan het rustig zeggen, want neurose heeft men afgeschaft, hè. Dat doen ze met ziekten, hè. Dus met kwalen schaffen ze gewoon af. Dat is verouderd. Maar wat ze vroeger dan neurose noemden, nog in mijn jeugd, kenmerken van neurose was dat de communicatie verstoord is met de patiënt. Want toen heten ze nog patiënten. Hebben jullie dat nog? Je praat met ze, maar je denkt niet dat ze door. Ze begrijpen niet wat je zegt en jij begrijpt niet wat zij zeggen. Dat is het eigenlijk. Contact is verloren. Wij noemen dat communicatie, zo dicht mogelijk langs elkaar heen was het ook alweer. Hè? Nou, dat is kenmerken. Maar dat is een van de kenmerken dus van demonie. Ik zeg niet dat elke neurose iets met demonen van doen heeft. Maakt ook niet uit wat ik erover zeg, want ik zei al, we hebben het begrip toch afgeschaft, zodat we er niet eens meer over kunnen praten. Maar vooruit maar weer. Maar dat is wat er gebeurt. Dus hij wierp een demon uit. En die was stom. Niks te zeggen. En het geschiedde als de demon uitgevaren was dat de stomme sprak. En de verscharen verwonderden zich. Nou gaat het niet eens hier. Er is maar één vers waarin dat staat. Hè? Over die persoon waar het over gaat wordt niks meer gezegd. En dus weet ik niet of ik er nou nog wat over moet zeggen. Maar misschien moet ik het toch maar doen. Want ik heb natuurlijk al veel vaker gezegd dat al die personen die het voorwerp zijn van dit soort tekenen en wonderen en van genezingen, wat het maar was, die zijn allemaal stuk voor stuk een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Van het andere huis van Israël. Want dat andere huis van Israël is stom, heeft niks te zeggen, is in de ban, dat woord kan hè, is in de ban van de demonen. Dus het idee, niet stom en blind, bij gelegenheid, al wordt het hier niet dan niet gezegd. En er zou een tijd komen dat dat zou veranderen en dat de stomme weer zou spreken. Hoe kan ik dat zo makkelijk zeggen? Nou, omdat het in Hosea staat, alleen het is wegvertaald. Ik heb toch niet veel tijd meer voor de bespreking van de rest van die pericoop daar. Dus ik kan net zo goed even bij dit ene vers dan blijven. Want in Hosea, de eerste onder de kleine profeten heet dat. Dus dat is na Daniel. In Hosea, de profeet die in essentie slechts spreekt over de 10 stammen van Israël. 10 stammenrijk. Terzijde komt de naam Juda af en toe voor. Maar hij spreekt over het 10 stammenrijk. Dat Lo-Ami en weer Ami zou worden. Of Lo-Ruchama en Ruchama. En dat bruid zou worden trouwens. Alsnog. Hoofdstuk 1 en 2. In Hosea 4 lezen wij dat vanwege de goddeloosheid van het volk staat er vanaf vers 3 van Hosea 4. Daarom zal het land treuren en een ieder die daarin woont kwelen met het gedierte des velds en met het gevolgde des hemels. Ja, ook de vissen der zee zullen weggeraad worden. Doch niemand twisten nog bestraffen iemand, want uw volk is als die met de priester twisten. Eigenlijk, uw volk is als die met het priesterschap twisten. In het Hebreeuws wordt het dan echt niet een ander woord. Priesterschap is het ding. De priester is de persoon. Heb je dat? Maar het is een en hetzelfde woord. Uw volk is als die met de priester twisten. U moet bedenken dat Israël per definitie een priesterlijk volk is. En nou heb ik het dus niet over de priesters in Israël, maar ik heb het over het priesterlijke volk in of tussen de volkeren der aarde. Het is die piramide, weet je wel. Je hebt de volkeren der aarde en één uit die volkeren staat bovenaan de volkeren en die is priester, een priesterlijk volk. Dan heb je dat priesterlijke volk, maar binnen dat priesterlijke volk heb je 12, 13 stammen. En een van die stammen is de priesterlijke stam binnen Israël. Dat is Levi. Dan heb je die stam van Levi, die bestaat uit 3 clans. Dat heb ik van een Schot geleerd. Het was een Schot in de Roos, ja. Het was 3 clans, 3 families. En een van die families, dat was die van Aaron, dat is de priesterlijke familie. En dan heb je die hele priesterlijke familie van Aaron. En er is 1 tak daaruit in die familie. En dat is de hoge priester. Heb je dat? Het wordt steeds smaller. En hier in Hosea 4 gaat het over Israël als priesterlijk volk. Dat wil zeggen als volk dat door God is uitverkoren om hem te dienen. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom enzovoorts. Dus ik zou dus 20 of zo, 19. Maar Israël heeft moeite met het priesterschap. Israël heeft moeite met de Heer te dienen. Ze willen dat niet. Dus de essentie van deze hoofdstukken, eigenlijk van het hele boek. Ze willen de Heer niet dienen. Ze willen de priesterschap dus ook niet. En als ik het priesterschap moet beschrijven, wel, de essentie van priesterschap is dat men het woord Gods zou bewaren. Daar is men verantwoordelijk voor. Maar men wil dat woord Gods niet, men wil er zelf niet naar luisteren enzovoorts. En dus lezen wij vervolgens, daarom, volgende vers, vers 5. Daarom zult gij vallen bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen. Maar eigenlijk is dat de profeetschap. Maar ook dat slaat op de functie van Israël. Want Israël mag dan niet een profetisch volk genoemd zijn. Het neemt niet weg dat God zijn woord wel degelijk eerst geeft aan Israël. Dat het daarna ook moet bewaren, dat is het priesterschap. Maar het is in principe in beginsel inderdaad een profetisch volk, een volk van profeten. De profeet zal met u vallen bij nacht. En ik zal uw moeder, dat wil zeggen uw afkomst, uw volk, uitroeien, staat er dan. En dan vervolgens, Ami, mijn volk, dat is het woord uit hoofdstuk 1 en 2. Ami, mijn volk, dat Lo-Ami zou worden. Ami is of wordt uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Maar dat woord uitgeroeid, dat is zo zonder meer een verkeerde vertaling. Want het is, volgens mij is het dama in het Hebreeuws. Moet ik even nadenken. Maar het is ons woord, ons Nederlandse woord dom. Beter nog, het is het Engelse woord damp. Maar nou spreek ik de B erachter uit. Want het is, wij hebben in Nederland, althans in Nederland, moeite met het onderscheid tussen dom en stom. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Iemand legt dan uit dat dom is gebrek aan intelligentie. En stom wil zeggen niet kunnen spreken. Maar iedereen weet dat als iemand het woord stom gebruikt, dan bedoelt hij dom. Bedoelt hij, nou wat bedoelt hij dan? Nikszinnigs te zeggen hebbende. De betekenis van het woord is namelijk dat men niks te zeggen heeft. En eigenlijk zou dat nog de mooiste vertaling zijn, naar mijn smaak. Het wordt namelijk, Israël wordt namelijk een nietszeggend volk. En als u die te mooi vindt, dan staat er dus gewoon, uw volk zal stom worden. Uw volk zal stom gemaakt worden. Namelijk, het heeft inderdaad niks meer te zeggen. Geen boodschap meer. Het is namelijk onbekwaam voor de dienst aan God. En er staat erachter waarom. Uw volk is stom gemaakt, nietszeggend gemaakt, omdat het zonder kennis is. En als je dom bent, dan heb je niks te zeggen, ben je dus stom. En dat is de samenhang tussen die woorden dom en stom, ook in het Nederlands eigenlijk. Maar fundamenteel is het hetzelfde. Omdat het zonder kennis is, en daarna, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen, of niet zult bedienen, net wat u wil, want de betekenis blijft gelijk, hè? Omdat gij de kennis verworpen hebt, bent u onbekwaam om het priesterambt te bedienen. De priesters hebben namelijk de verantwoordelijkheid om de kennis, namelijk het woord van God, te bewaren. En te spreken dus vervolgens. En als ze die kennis zelf verwerpen, dan hebben ze zich gedisqualificeerd voor het priesterschap. En dus werd dit volk lo ami, en dus niet mijn volk, en dus ook niet meer het priesterlijke volk. Dat is wat beschreven wordt. Het wordt een nietszeggend volk. En daarna weer naar het Nieuwe Testament. Als dus daar sprake is van iemand die stom is, gewoonlijk ook doofstom. Ja, iemand die doof is, die leert niks. Die heeft dus, die verwerpt de kennis, drinkt niet door. Zie? Als daar iemand is die doofstom is of stom is en genezen wordt, is het de uitbeelding van hoe Israël, ik bedoel, de 10 stammenrijk waar Hosea het over heeft, dat dom of stom gemaakt is, dat een nietszeggend, prachtig, wat een nietszeggend volk geworden is, dat zich dus ook niet meer onderscheidt van de overige volkeren, want het is nietszeggend. Heb je de betekenis ervan? Dat staat elders, hè? Efraïm heeft zich afgegeven met, heeft vereenzelvigd met de heidenen, staat er dan, met de volkeren. Ze willen net als de overige volkeren. Dan zijn ze het priesterambt kwijt. Dan zijn ze niet meer Israël en niet meer Ami enzovoorts. Maar wat die teken in het Nieuwe Testament betreft, ze duiden aan hoe die ene die dan stom was en nietszeggend was, alsnog genezen wordt. Dat is wat het is. En het aardige van de uitspraak hier in Lucas 11 vers 14 is natuurlijk dat dat maar één vers is waarin dat besproken wordt. Want ja, het komt vaker voor. Hoezo? Want waar het vervolgens over gaat, is namelijk dat sommigen zeggen, hij werpt de duivel uit door Beelzebul, de overste der demonen. Daar hebben we het nu vandaag dus niet meer over. Maar dat is die boze die, genoemd wordt in het laatste woord van het Onze Vader. Verlos ons van de boze. Verlos ons van Beelzebul. En daarna zegt men dat de Heer demonen uitdrijft door Beelzebul. Maar zo is het niet natuurlijk. Maar goed, we hebben het dan volgende keer verder weer over. En in het voorbijgaan heb ik u natuurlijk ook gezegd dat dat nietszeggende volk nietszeggend is, omdat het in de praktijk beheerst wordt door demonen. En de demonen zijn de goden der oudheid, de afgoden van de wereld, zegt Paulus. En als je daarnaar luistert en daarop jaagt en daar rekening mee moet houden enzovoorts, dan ben je God die gesproken heeft kwijt. Dan heb je geen boodschap meer. Dat is wat het is. Zie. U denkt er maar eens over na. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer de gelegenheid hadden om ook met elkaar als broeders en zusters uw woord te openen en te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Naar deze oude woorden die nog steeds actueel zijn. Maar we danken u dat we door al die dingen heen onze hoop en verwachting kunnen stellen op de vervulling van uw beloften in de toekomst. Dat we daadwerkelijk mogen uitzien naar de komst van een verheerlijkte Christus, aan wie wij deel hebben gekregen en door wie dat koninkrijk dat nu nog verborgen is, geopenbaard zal worden ook hier op aarde. We danken u ook dat we in het leven van alle dag ons geborgen mogen weten bij u, omdat u ons geeft wat wij nodig hebben, zodat wij daaruit levende kunnen leven en dienen tot eer van uw naam. Wees u dan op grond van die beloften ons nabij om Christus wil. Amen.